Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen van Psalm 111, de versen 1 en 5. Looft, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen. Uit Psalm 111, daarvan van het eerste en vijfde vers. Blijven wij samen ons geloof en stemmen wij daarna daarmee in door te zingen uit Psalm 79, het laatste vers. Zo zullen wij, de schapen u erwijden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslacht, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Het laatste vers van Psalm 79, als amen op de belijdenis van het geloof. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij dat geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zullen we nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en getrouwe God. God en Vader in de Heer Jezus Christus. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël. En Heere van de volken, zo mogen we u aanroepen aan het begin van deze dienst in onze gebeden. Voor de tweede maal op deze dag brengt u ons hier samen. Vanmorgen wilde u uw woord aan ons kwijt, tot ons spreken in genade. Breide u uw handen in ontferming naar ons uit. En ook in deze dienst wilt u dat opnieuw doen, opdat de gemeente van het Nieuwe Testament, de gemeente onderwezen zou worden, onderwijs zou ontvangen in de dingen van uw koninkrijk, in het bijzonder van het lijden. Het lijden van u, Heer Jezus Christus. U in onze plaats. Het is zo moeilijk om van alles af te zien. Het is zo moeilijk om als mensen te belijden dat we helemaal niets aan onze zaligheid kunnen doen. Dat we alleen maar zalig kunnen worden door het volbrachte offer van u, Heer Jezus Christus. Het is zo moeilijk om op al het onze te zetten dat het niet deugt, dat het onvolkomen is, dat het met zonde bevlekt is, dat wij voor u met niets, maar dan ook helemaal niets kunnen verschijnen, dat we alleen als een goddeloze rechtvaardig kunnen zijn. door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar daarom komt u ook vanavond opnieuw met uw evangelie naar ons toe. Dit deed ik voor u. Daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. Ik voor jou. En u hebt dat volbracht tot de laatste snik, tot de laatste druppel. Tot de laatste snik. Volkomen. Het is volbracht. Hebt u uitgesproken en toen hebt u Heer Jezus het hoofd gebogen en de geest gegeven. Volkomen verzoening. Jezus, uw verzoenend sterven is het enige rustpunt van mijn hart. En nu zijn we hier samengekomen om dat evangelie opnieuw te horen en dat te beamen en daaruit te leren leven. Maar wij zijn mensen van de 21ste eeuw, jongeren, ouderen. En zoveel dingen houden ons bezig en zoveel dingen vervullen ons en zoveel zaken drijven ons voort. Allemaal interessant en het neemt ons zo in beslag dat we soms zo weinig tijd hebben voor u en zo weinig zicht hebben op de werkelijke stand van zaken. Wilt u ons stilzetten? En wilt u ons leren luisteren wat u ons hebt te zeggen, zodat wij morgen op ons werk en midden in het gezin en midden in de kerk weten waar ons heil ligt. Niet in mensen, niet in menselijke werken, niet in onszelf, niet in onze werken, maar in uw volbrachte werk alleen. O Heer, wilt u ons alles afnemen wat drijfzand is, wat bedrog is, wat loos is, wat lucht is. En doe ons vastigheid vinden in het volbrachte werk van u alleen. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22, de geschiedenis over de twee zwaarden. Een gedeelte uit de Bijbel wat niet zo opvalt, waar ik nooit eerder over preekte en wat eigenlijk wat tussen allerlei andere bekende verhalen instaat, maar wat onopvallend is en toch een heel vreemd, een heel wonderlijk verhaal. Lucas 22, vanaf vers 35. En we lezen daar het woord van onze God als volgt. En Jezus zei tegen hen: heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden: aan niets. Hij zei dan tegen hen: maar nu, laat wie een beurs heeft, een portemonnee heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden, namelijk: en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Ze zeiden: Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen: het is genoeg. We lezen verder in hoofdstuk 23, vers 39. Hoofdstuk 23, vers 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij hebben gedaan. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing uit het Lucas-evangelie. Tekstwoorden zijn de woorden uit de eerste schriftlezing, Lucas 22, 35 tot en met 38. Ter inleiding even dit. Begrijpen wij en begrijp jij wat een moeder is? Wat de liefde van een moeder is. Al voor de geboorte is zij 24 uur per dag vervuld van de aanstaande geboorte. En ziet ze uit naar de geboorte van de baby, zag ze uit naar ons, onze moeder. En vanaf dat allereerste moment van de geboorte blijft die moeder in haar liefde zorgen. Eten, drinken, kleding. En zij zorgde bij wijze van spreken 24 uur per dag voor ons. Maar wij vonden het als kleine kinderen heel gewoon. De tafel was weer gedekt. De kleren waren weer klaar. Er was eten, er was drinken, er was zorg, er was warmte. En je ging even kijken of ze thuis was. Maar als je haar zag, dan was je weer buiten aan het spelen. En je moeder, die was moeder. En beseffen wat moederliefde is, dat deed je nauwelijks, tot later misschien, totdat je zelf moeder werd, of moeder bent. Want zoveel liefde van een moeder voor een kind, dat dringt maar heel langzaam tot je door, maar van lieverlee en naarmate je ouder wordt en je kijkt terug, ga je des te meer beseffen wat toch wel moederliefde is. Vaderliefde. Nou, dit als voorbeeld voor wat vanmiddag aan de orde is in dat verhaal. Geschiedenis uit Lucas 22, dat de Heer Jezus spreekt over een zwaard. En dat hij een misdadiger is, gelijk aan een misdadiger. Als een wetteloze wordt gekruisigd, het einde vindt. Liefde tot het einde. Maar of je het helemaal begrijpt, hij zegt tenslotte tegen zijn discipelen, als ze met die twee zwaarden aankomen, genoeg hierover. Zo van, begrijpen doen jullie het niet. Daarover straks in de verkondiging. Het thema is een wetteloze als een wetteloze zonder zwaard. Een misdadiger zonder zwaard. Ik heb een paar mededelingen te doen. U hebt de nieuwsbrief ongetwijfeld gelezen. Als u mee wilt doen aan het paasontbijt bij Leven en Welzijn op 31 maart, morgens in de Vinkenhof, dan mag u zich daarvoor opgeven bij een van de diakenen. Een ontmoeting met ook mensen uit andere wijken. Al een jaarlijks terugkerende traditie. U bent hartelijk welkom om 8:30 's morgens voor de diensten uit in de Vinkenhof, 31 maart. De week daarvoor is de stille week en op 27 maart, woensdagavond, is er hier in de kerk een stiltemoment in die stille week om 7:30 volgende week daar meer over. We gaan nu onze gaven geven. De eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Ontmoeting, de tweede voor de kerk en bij het verlaten van dit kerkgebouw voor de aanschaf van de kerk. We gaan zingen uit Psalm 40, de versen 4 en 5 en aansluitend aan de verkondiging het 8e vers. En aan de koster, of je nog een glas water hebt, want ik heb het mijne net omgegooid. Psalm 40, de versen 4 en 5 en na de verkondiging vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, te elken stond. Het laatste vers van Psalm 40 zingen we aansluitend aan de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die met de misdadigers is gerekend. De geschiedenis uit Lucas 22 vanaf vers 35 is een wonderlijk vragen oproepend verhaal. De Heer Jezus herinnert hier aan een geschiedenis eerder in het evangelie. Heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond? Al halverwege de rondwandeling van de Heer Jezus op de aarde heeft hij zijn discipelen erop uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En waar zij kwamen, daar mochten zij ook tekenen oprichten van het koninkrijk, zieken genezen. Maar bij het wegzenden heeft hij hen gezegd dat ze niets moesten meenemen. Geen geld, geen eten en geen drinken. Toen ik eruit stond, zonder beurs, reiszak, sandalen, ze hoefden voor onderweg niets mee te nemen. En toen zij later terugkwamen en zij het evangelie verkondigd hadden en teken hadden opgericht, heeft het u aan iets ontbroken? Zo vroeg de Heer Jezus. Hebben jullie aan iets tekort gehad? Nee, zeiden ze, aan helemaal niets. De mensen waren gastvrij en we konden van de gunst van het volk, we vielen in genade bij het volk, we konden van de gunst van het volk leven. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. Hij zei dan tegen hen, nu dus vlak voor het laatste lijden, vlak voor de gevangenneming. Maar nu is het anders. Laat wie een portemonnee heeft hem meenemen. En wie een reiszak heeft, tas om het nodige in te bergen, laat die ook uiteraard gevuld meenemen. En als je nog geen zwaard hebt, verkoop dan maar je bovenkleed en koop een zwaard. Maar nu. De Heer Jezus bedoelt te zeggen, de tijden zijn veranderd. Voorheen was het volk nog gewillig. Was het volk nog genadig en gastvrij, ontving ons met open armen en wilde horen en wilde zien, tekenen en wonderen. Maar blijkbaar hebben ze nu zich van hen en van hem afgekeerd en vallen zij en de Heer Jezus, hij en de zijnen, in ongenade. De tijden zijn veranderd. Het gaat nu op een confrontatie aan. En in die confrontatie heb je andere dingen nodig dan voorheen. Maar nu. Maar wat is dan die confrontatie? Wat gaat er dan gebeuren? En dat zegt de Heer Jezus dan met zoveel woorden in vers 37. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden, namelijk: hij is tot de misdadigers gerekend. Dan staat het in de vertaling al met een hoofdletter. Dat doelt dus op de Heer Jezus. Hij, Jezus, ik zal tot de misdadigers. Ik zal op één hoop geveegd worden met misdadigers, letterlijk met wettelozen. Die de wet aan de laars lappen. Die alles doen wat God verboden heeft. Hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Met andere woorden, dat doel moet nog bereikt worden. Dat te los staat er dan. En dat herinnert mij aan het woord van de Heer Jezus wat hij uitsprak aan het kruis. Tetelestai, het is volbracht. De dingen moeten nog volbracht worden. Hij moet tussen de misdadigers gehangen worden, met de misdadigers gerekend worden. Hij daartussenin en die tijd gaat nu komen. Maar nu, het is een hele andere tijd. Geen gunst meer bij het volk, geen open armen meer bij het volk, maar een en al vijandschap, een en al haat en nijd, ongenade. En ze zullen mij met de misdadigers rekenen. Ik zal ertussen gehangen worden en zo zal ik tot mijn bestemming, tot mijn doel komen. En dan komen de discipelen ertussen en die zeggen, ze zeiden, maar Heer Jezus, hier zijn twee zwaarden. We hebben er twee. We hoeven ze niet eens te kopen, we hebben er al twee. Zwaarden. Hoe komen ze aan zwaarden? Hebben zij zwaarden bij zich? Nou, misschien was dat in verband met het paaslam, het paasfeest. En even later, als Malchus een klap krijgt van Petrus, dan heeft blijkbaar Petrus ook een soort mes of slagzwaard bij zich. Blijkbaar droeg men dat als middel om een maaltijd te bereiden bij zich. Wij hebben al twee zwaarden. En wat zegt Jezus? Genoeg hierover. Hierbij zullen we het maar laten. Nou, dat is het verhaal. Wonderlijk. Want u, net zo goed als ik, weet natuurlijk dat de Heer Jezus helemaal geen geweld wil. Hij keurt eigenlijk geweld af. Wij mogen geen eigen rechter spelen. Hij leert juist in de geest van zachtmoedigheid en van nederigheid en van ootmoed. Hij rijdt op een ezel. Ezels veulen Jeruzalem binnen, teken van de ootmoed. Een andere koning, een ander koninkrijk. De geest van liefde, van zachtmoedigheid. Ja, zo stond het al in Zacharias in een van de nachtgezichten. Dat koninkrijk van de Heere God, dat komt niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Geen geweld, geen kracht, geen zwaarden, geen stokken, maar door de Heilige Geest. Jezus keurt geweld af. En even verderop, ik noemde dat net al even, dan zijn er die vijanden die Jezus gevangen nemen. En dan springt een van de discipelen ertussen en die pakt zijn zwaard, blijkbaar had hij dat bij zich, en slaat erop los en slaat Malchus zijn oor af. En dan zegt Heer Jezus, nee Petrus, berg dat zwaard weer snel op, want wie op deze wijze met het zwaard omgaat, zal door het zwaard vergaan. Zo niet. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Jezus keurt geweld af. En hier staat dan, we hebben twee zwaarden. En hij zegt, het is genoeg. Hij bedoelt niet te zeggen van, nou dat is genoeg, dat is voldoende. Maar laten we daar maar verder over ophouden. Want wat zullen discipelen, ongeoefende strijders, met twee zwaarden, slagmessen, tegenover een hele bende, een hoofd van over 100, met zwaarden en stokken en fakkels, wat zullen zij, ongeoefende discipelen, als ze zijn, met hun tweeën, met twee zwaarden, tegenover zo'n bende? Dat is nooit genoeg natuurlijk. Jezus keurt geweld af. Ja, maar ik ken nog een tekst, zeg je, en dat is ook zo'n vreemde tekst. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben niet in de wereld gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Zie je wel? Toch het zwaard. Jezus bedoelt daar niet mee dat we te vuur en te zwaard de dingen duidelijk zullen maken, een soort kruistocht zullen houden. Maar wel dit, waar de Heer Jezus Christus komt, daar wordt een bepaalde vrede verstoord. En daar gaan beslissende dingen duidelijk worden. Als de Heer Jezus Christus ergens komt, dan is men voor hem of tegen hem. Bijvoorbeeld bij die broden, ze hadden allemaal van de broden gegeten. Ze wilden tekenen en wonderen zien, ze hadden van de broden gegeten. Prachtig allemaal, en ze hingen aan zijn lippen, ze wilden zijn woorden horen en zijn tekenen zien en er ook van genieten. En toen zei hij, ik ben het brood des levens. Hij wilde hen die vrede brengen door dat voedsel. En toen draaiden zij zich allemaal om en gingen weg. Hij is niet gekomen om vrede te brengen, maar hij komt met het beslissende woord, met het beslissende evangelie, met het evangelie van het kruis. En voor de een is dat een rots van behoud en de ander die struikelt erover. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het tot een crisis te brengen. En dat heeft alles te maken met de ergernis van het kruis. Voor de een tot redding en behoud en de ander die struikelt erover. Jezus keurt geweld ten enenmale af. Maar wat bedoelt hij dan wel? Dit. Het is een andere tijd geworden, zegt hij tegen zijn discipelen. Maar nu? Hoezo is het een andere tijd? Het gaat nu helder worden. Hoe dichter bij het kruis, hoe helderder het wordt. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Gemeente, hoe meer de Heer Jezus verkondigd wordt en opgeroepen wordt tot geloof en bekering, hoe meer verzet er komt. Dat was toen al zo en dat is vandaag nog zo. Hoe scherper de Heer Jezus Christus gepredikt wordt tot vergeving van zonden en tot heiligmaking, tot vernieuwing, dat je dus anders moet worden, hoe scherper de Heer Jezus gepredikt wordt, hoe groter het verzet wordt. Want als je niet voor hem bent, als je niet van harte voor hem bent, ja, dan ben je tegen hem. En dat bedoelt de Heer Jezus met te zeggen, de dingen moeten nu volbracht gaan worden en komen tot een einde. Het gaat er nu op aankomen. Het verraad krijgt handen en voeten. We weten van Judas en zo en van de zijnen, van die zilverlingen en van dat complot. Het verraad krijgt handen en voeten, het krijgt een gezicht. En het krijgt zelfs wapens en stokken en straks zal die hele bende op hem afkomen. Vijandschap tegen het evangelie. Als jij tot geloof komt, als u tot geloof gekomen bent, Dan komt die hele bende met krijgsknechten en stokken bij wijze van spreken. Dan komen al die vrienden en die vriendinnen en al die goede mensen om je heen. Die komen op je af, want ze gunnen dat niet, ze willen dat niet. Ze gaan het bevragen en ze gaan het bevechten. Het verraad, het ongeloof, krijgt handen en voeten en gezicht, wapens en stokken. En van alle kanten komt er verzet en aanval. Kijk, wat voorheen van binnen zat, dat komt nu naar buiten. Kijk, zolang het niet op een beslissing aankomt, dan schuddet het allemaal een beetje voort. En dan denkt de een zus en de ander zo, en dan denk je zelf zus en vervolgens zo. Maar als het allemaal van binnen zit, dan weet je nog niet waar het allemaal op uitloopt. Maar nu komt het naar buiten. Dat innerlijke verzet, dat komt nu het erop aankomt, naar buiten en krijgt handen en voeten en een gezicht, wapens en stokken en straks een kruis, een martelwerktuig. En dan hangt hij daar, van God en alle mensen verlaten voor de zonden van de wereld. Zoals een andere evangelie het zegt, de herder zal geslagen worden. Hij zal letterlijk geslagen worden. Hij zal door het zwaard getroffen worden. aan het kruis genageld en gedood. En nu zegt de Heer Jezus, die tijd is aangebroken. Ik zeg het jullie vooruit. Hij had al heel veel dingen vooruit gezegd, maar nu weer. Ik zeg het vooruit. Ik geef de tekenen vooruit. Brood en wijn. Het gaat allemaal komen. Ik geef het vooruit vast. Al die tekenen, al die woorden. Maar ik weet wat mij te doen staat. Dat bedoelt de Heer Jezus. Het gaat nu helder worden. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Gemeente, als de Heere God werkt, als de Heilige Geest werkt, als er geloof kwam en komt en is, en als dat gaat doordringen, als dat handen en voeten gaat krijgen, dan komt er dus heel veel verzet. En naarmate de Heer Jezus dichter bij het kruis komt, wordt dat verzet duidelijker. Naarmate jij, u en ik, wij dichter bij het kruis leven, bij de Heer Jezus leven, komt dat verzet des te meer bij onszelf, maar ook van buitenaf maar ook bij onszelf, openbaar. De dingen hebben een einddoel. Nou ja, maar zeggen de discipelen, wij hebben twee zwaarden. Heer Jezus. Kijk, in de strijd van het geloof, in de strijd om overwonnen te worden door de Heer Jezus Christus, hebben wij van alles en nog wat wij te berde willen brengen. Oh, maar Heer Jezus, we hebben ook wel wat hoor. Wij kunnen u wel een handje helpen. Petrus had het ook gezegd, ik zal voor u sterven. Dit zal u nooit overkomen. Kruis lijden en sterven, gedood worden. Dit zal u geenszins overkomen. Ik zal mijn leven voor u zetten. Nou ja, wij denken ook wel eens een keer. Ik een goddeloze. Ik een zondaar. Een vuile zondaar die niets van zichzelf. Oh, maar we hebben nog wel het een en ander. En we zoeken hier een zwaard en daar een zwaard. Ik heb nog dit en ik heb nog dat. En ik heb nog zus en ik heb nog zo. Maar ik zal dit en ik zal dat. We zetten ons beste beentje voor. Nee, maar Heer Jezus, wij zullen het best wel redden. Fijn dat u ons erbij hebt. En met ons hebt u het goed getroffen. Wij hebben nog twee zwaarden. En wie zegt dat niet tegen zichzelf? En misschien ook wel tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, fijn dat u mij roept. En dat u op mij gemunt hebt. Eigenlijk ben ik toch wel beter dan al die anderen. Ja, dat zeggen we dan niet, maar we denken het wel. Ik ben niet zus, ik ben niet zo. Ik kom nooit in de gevangenis en ik heb nooit een groot strafblad of zo. Of helemaal geen strafblad. En ik leef keurig en ik lees altijd in de Bijbel en ik bid ook. En kom in de kerk en ik ben zo... Ja, zo oprecht, zo vroom. Ik heb nog heel wat. Ik heb nog wel een zwaard. Ik wil wel voor u vechten. U kunt van mij op aan, Heer Jezus. Nee, maar wij zullen. Zwijg daar maar over, zegt de Heer Jezus. Genoeg hierover. Zwaarden. Deze nacht, zei hij tegen Petrus. Voordat de haan kraait, zul je drie keer zeggen dat je me niet kent. Ik zal een zwaard. En als het erop aankomt bij dat kruis, dan zullen ze allemaal wegvluchten. En dan roept hij aan het kruis uit, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan is hij van alle mensen en zelfs van zijn vader verlaten. Het is niet zo aardig voor ons. Wij hebben twee zwaarden. Maar Heer Jezus, dit dan en dat dan, een zus en een zoon. Mijn gedachten, mijn gevoelens. En ik ben zo positief en ik wil zo graag. Laten we daar maar over ophouden. Ik wil zo graag. Want voordat de haan kraait. Maar wat dan? Iedereen zal zich aan mij ergeren. Maar ik, zegt de Heer Jezus met zoveel woorden, ik moet nu tot de categorie van het zwaard gerekend worden. Ik moet nu naar dat einddoel. Ik moet nu naar het kruis. En Ik moet als een misdadiger tussen de misdadigers gehangen worden. Ik moet tot zonde gemaakt worden. Ik onschuldig ter dood veroordeeld worden. En dat moet ik niet, maar dat wil ik ook. En niemand staat mij bij, want ik moet die pers alleen treden. En het zwaard zal mij alleen treffen. Ik moet tot de categorie van het kruis, van het zwaard, gerekend worden. Het zwaard zal mij treffen, ook die zwaarden van ons. We hebben dit nog, we hebben dat nog, om die vroomheid, want alles is vol van zonde, zelfs om die dingen moet ik nog naar het kruis. Want u, wij, ik, wij hebben vanuit onszelf helemaal niets. En daarom moet ik naar het kruis. Dan blijft er niet veel van ons over. Je denkt als een dominee wel eens heel wat te zijn. Nou ja, je hebt dat toch gestudeerd en zo, al die tijd. En zoveel gemeenten gediend en altijd maar weer opnieuw datzelfde evangelie verkondigd. En nou, dan zou je toch wel... Praat me er niet over, zegt de Heer Jezus. Genoeg daarover. Hou maar op. Jij, dominee, met je zwaarden. Ja, maar als moeder dan. Ik heb dit gedaan, een zus gedaan, en zo gedaan, mijn kinderen voorgeleefd. Nou, gelukkig. Maar was dat dan zo gaaf? Ja, maar ik heb zus en ik heb zo als vader, als moeder, als ouder. Ik heb geëvangeliseerd. Daar baarwerk gedaan. Evangelisatiewerk gedaan. Ik heb met mijn collega's gesproken over de dingen van het evangelie. Ik heb dit voor u gedaan, Heer Jezus. Ik heb dat voor u gedaan. Ja, best allemaal. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Want om gerechtigheid te volbrengen, moet ik wel naar het kruis. En om een zondaar te kunnen redden, zelfs die vrome zondaar, moet ik naar het kruis. En stop die zwaarden maar gauw weg. Want ik word tot de categorie van het zwaard gerekend. En niemand, zelfs die moeder niet, zelfs die vader niet, zelfs die ambtsdrager niet, zelfs die oprechte christen niet. Niemand staat hem bij. Ze waren allemaal gevlucht. En Jezus alleen. Maar nu de keerzijde. Want dan wordt de Heer Jezus dus tussen de misdadigers gehangen. En we kennen de plaats, Golgotha, we kennen dat beeld van die kruisen. Drie kruisen met drie gekruisigden, twee misdadigers en Jezus daartussenin. Ja, ook als een misdadiger. Als een misdadiger. Door al die vijanden naar het kruis gebracht. Maar ook door mij. Want het zijn niet alleen de Joden die hem kruisten. Hij is daar gehangen als een misdadiger tussen de misdadigers. In mijn plek en vanwege onze, vanwege mijn zonden. Maar weet u, en dan kom ik bij het thema, die wetteloze, die misdadige Jezus Christus, die is zonde zwaard. Want op het moment dat ze komen, die vijanden, en dat gebeurt in het volgende, op het moment dat die vijanden komen, dan verdedigt hij zich niet. Dan grijpt hij niet naar het zwaard, dan stopt hij zwaarden weg. Dan verdedigt hij zich niet, maar hij biedt zich aan. Wie zoeken jullie? Hier ben ik. Ik ben het. Zonder zwaard. Niet gewapend. Ja, eigenlijk is dat aanbieden van de Heer Jezus Christus, van zichzelf, dat gaan naar het kruis, dat is heel ontwapenend. Zo anders, dat koninkrijk van hem, dat evangelie van hem, zo anders, zonder zwaard, staat hij daar. Ik was dagelijks bij u in de tempel. U kon mij pakken. U kon mij gevangen nemen. En waarom nu zo? Ik ben zonder zwaard. Niets in mij op deze wijze tentoongesteld. En jullie komen met zwaarden en stokken. Ik heb niet eens één zwaard. Zijn evangelie, zijn aanbieding is ontwapenend. Zo komt hij vanavond naar ons toe. Als een misdadiger tussen de misdadigers. Maar zonder zwaard. Ik ben het. Zonder zonde, ik voor u. Wat houdt dat in? Dat de Heer Jezus Christus alle gerechtigheid gaat vervullen. Dat hij, Psalm 40, gekomen is om de wil van de Vader te doen. Ik kom om uw wil te doen. Dat hij in deze weg alles deed wat nodig was. Ik voor u, daar ga anders de eeuwige dood op moeten sterven. En zelfs voor de vrome discipelen deed hij alles. En zelfs voor een vrome dominee, voor een vrome ouderling en voor een vrome moeder is hij aan het kruis van Golgotha gestorven. Want alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. Ik voor u. Zonder een zwaard. Ontwapenend nodigt hij al degenen die hem geloven tot zich. Neem mij dan maar. En laat deze achter mij wegschuilen mogen. Die moeder, hè? Wat een liefde, al voor de geboorte, dag in dag uit, steeds wordt het spannender, naarmate de dag van geboorte dichterbij komt. Maar wat een koestering, wat een warmte, wat een geborgenheid in die moederschoot. En als het eenmaal geboren is. En dan de koestering van die moeder ten opzichte van dat pasgeboren kind, en dat gaat dan door als baby, als peuter, als kleuter, puberteit. En je blijft van je kind houden. Ja, dat kind begrijpt het niet allemaal. Gaat ook gewoon zelf de wereld in. En vindt alles heel gewoon en vanzelfsprekend. Maar die moeder, die blijft maar moeder en die blijft maar zorgen. Die blijft maar wachten en die blijft maar uitkijken. En die blijft maar bidden. En die blijft maar in liefde met je verbonden. En jij gaat de wereld in. Wij gingen de wereld in. En ineens, misschien wel bij het sterven, word je bewust wie je moeder voor jou was. Ze had ons zo lief. Hoe dichter je bij het kruis komt, hoe groter, en veel meer dan een moeder, hoe groter die liefde van de Heer Jezus Christus is, lijkt en blijkt. Hij heeft de zijnen lief. Tot aan het einde, tot in de dood. Dit deed ik voor u. En waar ben je dan? Ja, dan ben je aan het vluchten. Petrus heeft hem verraden en vlucht weg. Tranen in zijn ogen, hij weent bitter, hij huilt vreselijk. Ja, berouw komt naar de zonde. En die anderen zijn ook allemaal weggevlucht en er is niemand bij het kruis te vinden meer. Uiteindelijk, ze zijn allemaal weg, want ja, je weet maar nooit wat er nog meer zal gebeuren. Ze hebben Jezus genomen, misschien ons wel. Totaal alleen. En zo wordt het Goede Vrijdag. Oh ja, er zijn wat vrouwen die aan hem denken. En die zijn op de Paasmorgen er ook heel vroeg. En de discipelen, die zitten bij elkaar achter gesloten deur uit vrees voor de Joden. Maar het dringt nog niet echt tot hen door. Ze kunnen het nog niet bevatten, die liefde tot het einde.
Die moederliefde, het dringt niet echt tot je door, tot een bepaald moment. En die liefde van Christus, als de Heilige Geest gaat werken, niet door kracht, niet door geweld, maar door de Geest, als die Geest gaat werken, het wordt Pinksteren, dan zie je ineens diezelfde discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, en ze staan op het Pinksterfeest, op het plein van de tempel, en ze verkondigen het evangelie, en niet in kracht en niet in geweld, maar door de Heilige Geest brengen ze het evangelie die wereld in. En het lijkt wel alsof het van lieverlee duidelijker wordt. Nou ja, ze hebben ze niet zoveel bij zich. Geen portemonnee, geen reiszak. Ook geen zwaard. Toch niet. Maar wel het volle evangelie. En wie verkondigen zij? Jezus Christus en die gekruisigd. En ze zeggen het op het Pinksterfeest. En deze Jezus hebben jullie aan het kruis gehecht en gedood. Wees het daar nog maar eens mee eens. Erken dat nu maar, want dat is uiteindelijk de consequentie. Jullie hebben Jezus Christus aan het kruis genageld en gedood. En wie dat gelooft, en wie daarvoor valt, en wie dat beaamt en dat beleidt, die is er. Door de kracht van de Heilige Geest wordt het hen duidelijk. En er komen in Jeruzalem mensen tot geloof. Het kruis wordt verkondigd. En mensen gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Geen kracht, geen geweld, maar door mijn geest. Wat vraagt de Heer Jezus van ons? Geen zwaard. Stop dat maar gauw weg. Al die goede werken, al die beste voornemens, al die beste bedoelingen. Natuurlijk allemaal goed bedoeld, maar je koopt daar uiteindelijk niks voor. Zeker geen zaligheid. Hij vraagt alleen maar je hart. En dat telkens weer. Hij vraagt om liefde. Hij vraagt om je hart. Hij vraagt om geloof. Hij vraagt om navolging. Achter hem aan te komen. En deze Heer Jezus Christus als de misdadiger tussen twee misdadigers. Hij veroordeelt niet. Hij slaat niet lukraak met een zwaard, maar hij breidt zijn handen uit en zegt, kom tot mij. Ieder die vermoeid en belast is, ik zal rust geven. En dan gaan we nog één keer op Golgotha bij dat kruis staan, in gedachten. Drie kruisen, twee misdadigers. En die een die spot. Die kan niet geloven in die middelste kruiseling. En hij blijft schelden en vloeken, ontkennen. Zelfs bij het naderen van de dood verhardt hij zich, verzet hij zich. Maar die ander, hoe dat dan ook gewerkt is en hoe dat dan ook gekomen is, hij heeft blijkbaar zoveel gehoord en zoveel gezien. Juist in die laatste ogenblikken dringt het tot hem door. En met zijn laatste ademtocht, met zijn laatste krachten, met zijn laatste adem vraagt hij aan de Heer Jezus. Maar als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn, Heer Jezus, wilt u dan aan meedenken? En wat zegt de Heer Jezus dan? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is wel heel snel. Bij het naderen van de dood volkomen uitkomst. Heel snel. Maar misschien hebben wij nog een leven voor ons. Of nog vele jaren voor ons. Maar wie zo als die ene moordenaar tot de Heer Jezus Christus komt, tot die middelste, die zogenaamde wetteloze met de zondaars gerekend, wie tot hem komt en smeekt, o God, wees mij genadig. Die mag er komen, die mag er zijn. Lever alles waarde maar in. En geef je over aan hem. Wat had mijn moeder mij lief? Hoeveel te meer. Wat heeft de Heer Jezus ons onvoorstelbaar lief. Een wetteloze zonder zwaard. Amen. Gemeente, wanneer we samen gaan danken en ook voorbeden gaan doen, dan denken wij aan Ronald Niesing, die zijn benoeming tot jeugdouderling heeft aanvaard. Wij denken ook aan mevrouw Hazenoot, die deze week geopereerd zal worden in het Rijnland ziekenhuis, als alles goed gaat, aanstaande woensdag. En wij denken ook aan Henny Brokaar, die deze week samen met haar familie naar het grafmoed van haar vader, die deze week overleed. Wij zullen samen bidden. Almachtige en getrouwe God, Wat een liefde laat een moeder zien. Hoeveel te meer u, Heere Jezus Christus, tot het einde toe, zonder enige zonde, u kwam om de wil van uw Vader te doen, volkomen gaaf, zonder zwaard, zonder geweld, zonder kracht, dat koninkrijk van u, zo ontwapenend in de geest van zachtmoedigheid en liefde en van nederigheid voor de groten, maar zelfs ook voor de kleinen, voor de rijken en voor de armen. Wat een machtig evangelie. Wij zouden er dus in principe ook allemaal bij kunnen. Zo bent u gegaan naar het kruis van Golgotha. Al zo lief hebt u de wereld, groot en klein, oud en jong, ver weg dichtbij, geletterd en ongeletterd, anderen en ons, zo lief hebt u ons gehad. Heer, wilt u dat evangelie ons leren verstaan, laten doordringen. En dat is het werk van uw geest. De discipelen waren uit het veld geslagen. Maar door de kracht van uw geest hebt u hen erbij gehaald en erbij betrokken. En zijn ze de wereld ingegaan met datzelfde evangelie. O Heer, wilt u ook ons er dan maar met de haren bij slepen? Wilt u ons er zo op betrekken? Wilt u ons er zo van vervullen dat we ermee opstaan en mee naar bed gaan? Dat we onze dagen ermee vullen, dat het ons leven wordt. Ons leven en ons sterven. In leven en in sterven het eigendom van u. O Heer, laat dat de vrucht mogen zijn van de prediking op deze dag. Heb dank voor de verkondiging van vanmorgen, van nu. Zo gaat u door, zo bouwt u de gemeente op. En wilt u ons leren om die woorden die we hoorden te bewaren in ons hart. Om er telkens weer uit te leven, vandaag en morgen. Ook als het misschien moeilijk is op school. Als er zorgen zijn in het bedrijf. Als er allerlei spanningen zijn in de familie. Als er persoonlijk misschien allerlei depressies zijn of nare gedachten of persoonlijke worstelingen. Wilt u ook daarin ons een God zijn van nabij. Als we in gevaren zijn, reizen maken, in onbekende omstandigheden. O God, ga ons voor en wijs ons daarin de weg. We mogen u samen danken dat Ronald Niesing zijn benoeming tot jeugdouderling mocht aanvaarden. In de weg van de middelen hebben wij gekozen, hebben wij benoemd. Zijn er gesprekken geweest? Hebt u vrijmoedigheid gegeven? En mag hij deze taak op zich nemen, zo gij het ons geeft? Wilt u hem met gaven begiftigen, met wijsheid begiftigen? Wilt u hem die dingen geven die hij nodig heeft om met jongeren in het midden van de gemeente om te gaan, om ze de weg te wijzen naar u? In allerlei activiteiten, allerlei bezigheden, al die bezigheden ondergeschikt aan één doel, dat jongeren van de gemeente, vroeg of laat, jong of oud, ouder, u mogen leren kennen. Geef hem die genade, geef hem vooral ook de Heilige Geest. En als er ook andere taken zijn in het jeugdwerk, geef dat we in de komende weken dat weer verder kunnen invullen, zodat voor nu en ook voor het nieuwe seizoen alle dingen klaargemaakt kunnen worden. Wilt u het zegenen tot zegen van de jongeren, tot zegen voor de gezinnen, tot zegen voor heel de gemeente. Doet u zijn met mevrouw Hazenoot, die na lange weken, maanden van wachten, nu geopereerd zal gaan worden. Geef zegen bij de doktoren, allen die haar zullen moeten behandelen. Geef goed resultaat op die behandeling, zodat zij daarna kan revalideren en weer volledig kan herstellen. Zonder u zal het niet kunnen. Zij mag zich weten in uw hand, gedragen door het gebed van de gemeente, maar ook gedragen door de voorbeden van u, Heer Jezus Christus. En wanneer wij het van u verwachten, worden wij nooit beschaamd. Wees met Henny Brokaar, die na vele maanden, jaren van zorg voor haar vader en ook voor haar moeder nu, met de anderen moet staan bij het graf van haar vader. Er was troost, er is troost. En het zijn de psalmen, het zijn woorden, gevleugelde woorden die troost boden en troost bieden. Wilt u hen en haar ook in het bijzonder leren leven uit die beloften, uit de troost van uw machtige evangelie. Juist in droeve omstandigheden, hoge leeftijd, wees o Heere, haar in het bijzonder en allen die haar lief zijn, een God van nabij. We bidden u samen voor Jan Domburg, die in het midden van de gemeente werkzaam is als kandidaat, als proponent, om straks misschien in de kerk een plekje te vinden als diener van het evangelie of op een andere wijze. Geef hem alle voorbereidingen die hij telkens weer heeft en allerlei ervaring in de gemeente uw zegen. Ook wanneer het gaat om de verkondiging van volgende week zondag. Geef een goede voorbereiding en met ons een hele gezegende dienst. Heer, geef ons een goede zondagavond. Breng ons veilig thuis. Wilt u ons behoeden voor gevaren? Wilt u ons zo leiden door uw geest dat de dingen, persoonlijk en thuis, in relaties, met vrienden en vriendinnen op orde komen, dat we eerlijk voor u kunnen, mogen en willen leven. Drieënige God, Vader, Zoon en Geest, vergeef ons genadig de zonden, zegen de inzameling der gaven, het zingen, het spelen, het lezen, het luisteren, heel deze dienst, zegen de gebeden en ga met ons mee. Uw Vader, Zoon en Geest komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 118 en daarvan de versen 11 en 13. De steen die door de tempelbouwers, daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd. Ze gunden hem geen plekje. Ze brachten hem naar het kruis, is tot verbazing van de beschouwers, en dan wordt het Pasen, door God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt, in s Heere naam. 11 en 13 van Psalm 118.
Temple.
Vanmiddag gaat u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.